keel. Zo, goedemorgen. Ik kan het zeggen, een doodse stilte. Zijn we wakker?
Ja.
Hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, we gaan inderdaad een mooi woord met elkaar doornemen. Zullen we maar gelijk invliegen dan? Ja, we zitten in het jaarthema Grow. Het gaat over, niet zozeer over groei als kerk, niet in aantallen, niet in zichtbare groei. Mag altijd natuurlijk, hè, want dat is een gevolg, daar geloof ik in. Maar het gaat er voornamelijk ook om persoonlijke groei. Je persoonlijke relatie met God, je persoonlijke intieme relatie met God, dat je daarin gaat groeien. En we hebben deze maand het maandthema To Be Like You eraan gekoppeld. Grow to be like you. Groeien om te gaan lijken op Jezus. Ja, en wie wil er niet lijken op Jezus? Het is toch geweldig. Hij is de man zonder zonde. Hij is heilig. En we willen allemaal bidden zoals Jezus bidt. Bevrijden zoals Jezus bevrijdt. Liefhebben zoals Jezus liefheeft. Spreken zoals Jezus spreekt. Ja, dat is een mooie lat die neergelegd is. En daar verlangen we naar. We willen groeien. In het lijken op Jezus. Alleen ik weet niet of je het zelf wel eens ervaren hebt. Ik zou heel graag willen lijken op Jezus. Maar mijn karakter en mijn oude natuur zit me heel vaak in de weg. Ik hoef geen amen te zeggen. Liever niet zelfs. Ik ken mijn zwaktes en mijn valkuilen. Maar we gaan vandaag kijken naar een Bijbelverhaal wat me ontzettend bemoedigd heeft, maar me ook ontzettend aan het denken heeft gezet. En ik zal wel zeggen, hier binnen Leef, als je misschien voor de eerste keer bent, wij draaien er niet omheen. We gaan man en paard noemen. Het is een goed gebruik binnen Leef dat we open communiceren met elkaar. Dus ik ga hem heel dichtbij halen. We gaan een Bijbelgedeelte lezen en ik probeer de vertaalslag te maken naar ons eigen leven. Niet vanuit de veroordeling, maar wel om een soort spiegel voor te houden. Dat gaan we doen aan de hand van het levensverhaal van Agan. Jullie allemaal bekend, uiteraard. Ik zal me straks even introduceren. Maar ik zei in de eerste dienst ook al, het venijn zit hem in het begin. Dus blijf vooral zitten, ook als je wat ongemakkelijk begint te worden. We zijn tegen 12 denken we dat we klaar zijn. Maar blijf vooral zitten. Ik had een buurman, die woonde bij mij uiteraard in de straat. En die was met een vriend naar de musical Aida geweest in Scheveningen. En ik kwam hem de volgende dag tegen en we praten met elkaar. En hij zei, och, wat is dat mooi, hè? Die zang en die dans en die decors. En ja, echt helemaal lyrisch was hij. Maar goed, ik woonde in een doodlopende straat. Dus ik zag hem voorbij rijden dat hij thuis was. En het was 22:30 dat hij alweer in Doetinchem was. Nou, je weet, Scheveningen, Doetinchem. 1,5 uur ongeveer. 2 uur, moet je nagaan. Hij was rond 22:30, 23:00 thuis. En ik zeg tegen hem, je was wel heel betijds weg. Had je hard gereden? Nee, rustig aan gedaan. Achterhoeken. En toen zaten we nog een beetje over het einde van die musical te praten. En toen vonden we elkaar niet meer. Maar wat bleek, hij was tijdens de pauze weggegaan. Dus hij was eerder vertrokken. Voor jullie, blijf even zitten. We hebben geen pauze. We gaan tot het einde gaan door. Maar ik probeer hem dichtbij te halen. Want we willen wel worden als Jezus, maar onze natuur zit ons in de weg. En Agan, daar gaan we zo naar kijken. Agan staat een beetje symbool voor wie wij zijn als mens. Agan was een man die oprecht was, die God wilde dienen, maar ook gewoon zijn valkuilen had. Herkenbaar of niet? We willen God dienen, maar we hebben ook onze valkuilen erin. En het is een soort symbool, staat Agan, voor wie wij zijn als mensen. En ik probeer straks heel goed het spanningsveld aan te geven tussen het willen zijn zoals Jezus, het groeien naar zijn beeld en onze eigen natuur. Nou, we gaan zo lezen uit Jozua 7. Maar misschien is het goed om eerst even mee te nemen, waar staan we ongeveer in het verhaal? Jozua had van God een taakje gekregen. Hij zegt, leid een volk van 2 miljoen mensen het beloofde land in. Nou, dat taakje was een behoorlijke last op zijn schouders. En de eerste grote stad die ze tegenkwamen toen ze het beloofde land introkken, was de stad Jericho. Ik denk, iedereen kent het verhaal wel. Jericho was een grote, ommuurde stad. Was een niet te nemen vesting. En God had tegen het volk gezegd, 6 dagen moet je om de stad heen lopen. En de 7e dag moet je 7 keer eromheen lopen. En dan ga je juichen. En op het gejuich zal ik de muren laten instorten. En zo is het gebeurd. De muren storten in. En de stad Jericho werd ingenomen. Geweldig, miraculeuze wijze hoe God dat gedaan had. En toen zei hij, maar we hebben 1 afspraak met elkaar. Ik laat de muren vallen, maar jij moet met je handen afblijven van de buit. Het is mijn overwinning, dus jij gaat niet meer de eer strijken. Dus het volk had de opdracht gekregen om met de handen van de buit af te blijven. Maar, je raadt het al, dat gebeurde niet. We gaan even kijken naar Joshua 7, vers 1. Daar staat, maar Israël schond de ban. Dat betekent, ze hielden zich niet aan de afspraak die God gemaakt had. Een zekere Achan, de hoofdpersoon in dit verhaal, die een zoon was van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Serach, en afkomstig uit de stam Juda. Hij vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer toegewijd waren. Hij vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer waren toegewijd. Ik ga hem iets dichterbij halen voor ons eigen leven. Zijn er gebieden in jouw leven waarvan je weet dat ze onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd moeten zijn, maar hou je ze voor jezelf? Zijn er gebieden in je leven waarvan je zegt, dat is privé, dat is van mij, daar mag God niet bij komen? Ik ga hem iets dichterbij halen. Kijk eens even naar je tijdsbesteding. Misschien krijg je wel op je telefoon ook een soort update wat je schermtijd is geweest in de afgelopen week. Ik schrik me altijd levenloos als dit gebeurt. En ik denk, nou, komende week ga ik eronder zitten. Nou, dat lukt niet. Ik zeg altijd, ik moet veel Google Maps gebruiken, dus dat is nou eenmaal logisch dat die... Maar je schermgebruik, hoe zit het met je tijdsbesteding? Is jouw tijdsbesteding volledig onderworpen aan God? Kijk eens hoeveel je op Facebook zit, op Instagram, op Netflix. Ik heb zelf altijd dat je gewoon... Een half uur Bijbel lezen duurt langer dan dat je een half uur Netflix kijkt. Herkenbaar of niet? Ja, die tijd vliegt op een of andere manier voorbij. Maar goed, je internetgedrag, wat kijk je? Waar zoek je naar? Waar surf je op? Is dat een deel wat God volledig is toegewijd? Of hou je wat achter? Is het van jou en mag God er niet bij komen? Of wat dacht je van je financiën bijvoorbeeld? Zijn je financiën voor de volle 100% aan God toegewijd? Ben jij bereid geweest om te zeggen, Heer, mijn tiende, dat is een Bijbels principe, ja, ik geef mijn tiende ook aan u. Of zeg je eigenlijk, Heer, u bent mijn Heer, maar mijn geld hou ik voor mezelf. Dat is voor mij. Of misschien wel je geestelijk leven, dat je zegt, Heer, u bent wel mijn redder, maar ik heb het niet zo nodig om in de Bijbel te lezen. Zijn er gebieden in jouw leven waarvan je eigenlijk zegt, ze horen God toegewijd te zijn, maar ze zijn het ten diepste niet? Misschien is het wel een verslaving. Het kan van chocola tot porno zijn. Alles waar je verslaafd aan bent is niet goed. Maar heb je je leven volledig aan God gegeven dat ook dat gebied hem toegewijd is? Of zeggen we ergens, nee Heer, dat is niet van u. Ik ga wel in mijn eentje knokken. Ik ga wel in mijn eentje strijden. Ik probeerde het verhaal van Achan dus dichterbij te halen. En het deed wat met God. Er staat, hierop ontstak God in woede. En toen dacht ik, ja, God is natuurlijk de schepper van emoties. Hij weet dat wij temperamentvol kunnen zijn, maar God heeft zelf ook een temperament. Hij heeft karakter. En op het moment dat wij dus iets toe-eigenen wat hem toebehoort, doet dat iets met God. God ontstak in woede. Het deed iets met hem, of het doet iets met hem, als wij deelgebieden in ons leven voor onszelf houden. Alleen Joshua die wist dit niet. Die wil samen met het volk op weg naar de volgende stad. En dan komen ze bij een plaatsje dat heet Ai. Ai was klein, nietszeggend, onbeduidend plaatsje eigenlijk. Dus stoeden dus een paar verkenners erheen. En ze hadden gekeken en zeiden, nou Joshua, dat is piece of cake. Als we zo'n grote stad als Jericho hebben kunnen laten instorten, dan is Ai helemaal een fluitje van een cent. Sterker nog, het is mijn... 2.000 of 3.000 soldaten is genoeg om die hele stad in te laten storten. Dus ze gaan met 2.000 of 3.000 man gaan ze op pad en ze lijden een kansloze nederlaag. Niet alleen op de vlucht, nee, er gaan zelfs 36 mensen vinden de dood. En op dat moment breekt er iets in Joshua. Want God had de belofte gegeven dat hij hen het beloofde land in zou leiden en dat God de tegenstanders voor hen uit zou verdrijven. Dus of de belofte klopte niet, of er is wat anders aan de hand. En Joshua gaat als een goed leider. Hij roept zijn leiders bij elkaar. De oudsten van het volk. En ze beginnen te bidden. En ze werpen zich op de grond. Ze scheuren hun kleren. Gooien stof over hun hoofd. Als teken van verootmoediging en vernedering. En ze beginnen te bidden. En ik ben altijd een beetje beeldend ingesteld als ik de Bijbel lees. En ze zijn aan het bidden en God zegt op een gegeven moment in vers 10. Sta op, wat lig je daar nu op de grond? Ik zie het zo voor me dat God zit te kijken. Nou, Jozua ligt daar, zijn leidersteam ligt daar. En God zegt, ja jongens, je kan wel blijven bidden tot je in ons weegt. Je kan wel vasten tot je beneervalt. Maar dit gaat geen verandering brengen. En soms is het goed om te beseffen dat we God kunnen bidden om een doorbraak, God kunnen bidden om een verandering, maar wat we nodig hebben is dat we ons leven aanpassen. Dat we ons gedrag gaan aanpassen, dat we onze houding gaan aanpassen. Ik zal me weer even iets dichterbij halen. Als we bidden dat God onze schulden wegneemt, kun je heel hard bidden, maar je kan ook zeggen, ik ga minder uitgeven. Ja, of als je huwelijk onder druk staat, kun je God bidden dat hij je huwelijk herstelt, maar je kan ook je verantwoordelijkheid gaan nemen. Of we bidden om rust in onze agenda's, want we zijn zo druk, terwijl God zegt, ik wil gewoon dat je keuzes maakt. Ga strepen in je agenda. Soms kunnen we God proberen te verbidden, terwijl God ook zegt, er is een bepaalde verantwoordelijkheid die bij jou ligt. En God spreekt tot Jozua, sta op, ga in de benen. Morgenochtend gaan we orde op zaken stellen. Morgen gaat er herstel komen en daarna zal ik weer de God zijn die nieuwe gebieden voor je inneemt. Nou, de volgende dag komt het hele volk bij elkaar. Ze hebben zich gereinigd en geheiligd. Ze kunnen God onder ogen komen. En dan wordt er door middel van een systeem wordt uiteindelijk aangewezen wie er wat gestolen had. En dan komen we uit bij Achan. En Jozua zegt tegen Achan in vers 19. Mijn zoon, eerbiedig de Heer, de God van Israël, en leg voor hem een bekentenis af. Zeg maar wat je hebt gedaan, hou het niet voor me verborgen. En dan gebeurt het volgende, en ik heb in de Bijbel nog nooit zo'n mooie schuldbelijdenis gezien. Als iemand zijn fout erkent, dan is het wel Achan. En we gaan straks kijken hoe Achan vergeving gaat krijgen, hoe die hersteld gaat worden. Maar hij zegt, ik beken dat ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zag dat er onder de buit een prachtige mantel uit Sinear was. Dames, hij staat achter de kleding aan. En 200 shekel zilver en een goudstaaf die wel 50 shekel woog. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden en ik heb het gestolen. Het ligt allemaal in mijn tent onder de grond verborgen en het zilver ligt onderop. Iedereen die al een tijdje meeloopt in het pastoraat, die zou willen dat iedereen die zijn zonde beleidt, op deze manier erkent dat die fout is geweest. Geen excuses, geen uitvluchten, geen escapes. Gewoon, ik was fout, ik zag het, ik vond het mooi, ik wilde het hebben en ik heb het gestolen. Geen smoesjes. Wij werken vaak met smoesjes. Wij denken, ach God, dit bedoelde u vast niet zo letterlijk. Of ik denk dat God me wel begrijpt. Of, ach, iedereen doet het. Maar Achan, die ging voor Gods aangezicht en voor het volk en voor de leiders, ging hij helemaal met de billen bloot, mag ik zo zeggen. Hij ging volledig in openheid. Hij hield niks achter. En we gaan kijken hoe hij hersteld wordt. Prachtig verhaal, let op. Achan houdt dus niks achter. Hij gaat diep door het stof. En dan gaan we kijken hoe de vergeving plaatsvindt. Dat is echt heel mooi. Jozua 7, vers 24. Hierna brachten Jozua en de Israëlieten Achan, de nakomeling van Zerach, naar het Achordal. Samen met het zilver, de mantel en de goudstaaf. En met zijn zonen en dochters, runderen en ezels, schapen en geiten en zijn tent. Kortom, met alles wat hij bezat. Jozua zei, jij hebt ons in het ongeluk gestort. Daarom zal de Heer jou vandaag in ongeluk storten. Toen werden Achan en de zijnen door de Israëlieten gestenigd en verbrand. Daarna bedolven ze hen onder een grote hoop stenen die er ligt tot de dag van vandaag. Toen bekoelde de woede van de Heer. Deze plaats wordt het Achordal genoemd. Tot op de dag van vandaag. En ik had dit stuk gelezen. En ik moest even voor me uitstaren. Is dit dezelfde God waar we zingen over vergeving? Over genade, over een God die vergeeft tot in het duizendste geslacht. Achan, helemaal open kaart gespeeld, hield niks achter. Moest het met de dood bekopen. Ik kon niks anders concluderen dan, dit is Gods norm. Dit is de norm die God neerlegt. Dit is de lat die hij voor ons als mensen neerlegt. Dat ons hele leven, ieder gebied, volkomen aan hem gewijd moet zijn. Misschien kennen jullie wel het programma Special Operators. Het is een beetje Kamp van Koningsbrugge-achtig. En dat is een programma, daarin gaan gewone Nederlanders, die gaan mee met een trainingsopdracht zoals de commando's die krijgen. Het is een speciale eenheid bij Defensie. Daar gaan ze mee, moeten ze veel lopen, fysieke inspanning leveren, korte nachten, mentaal worden ze gebroken. En dan komt er zo'n grote kleerkast komt in beeld en hij zegt, het enige wat wij doen, is we leggen de norm, de lat die wij hebben als mariniers, als commando's, leggen we naast die mensen. En op het moment dat je niet aan kan haken, haak je af. Dan ga je naar huis, dan zeg je, ik geef op, en dan kun je gaan. We gaan geen rekening houden met mensen die moe zijn. We gaan geen rekening houden met mensen die blaren hebben, of die slecht geslapen hebben, of die het niet meer aankunnen. Dit is onze norm, take it or leave it. En toen dacht ik eigenlijk, dat is precies wat hier in het verhaal van Achan ook gebeurt. God legt een bepaalde norm neer waar we niet aan kunnen voldoen. Maar omdat God heilig is, kan hij zijn norm niet aanpassen. Hij kan niet zeggen van, oké, nou jongens, ik heb de lat een beetje te hoog gelegd. He, dat deden deze op school. Als het toets te moeilijk was bij je examen, dan vond er een correctie plaats. Ze zeiden, we gaan het minder streng beoordelen. Maar God is heilig. God kan zijn eigen norm niet aanpassen. En omdat hij heilig is, houdt hij vast aan die norm. En er staat in Psalm 130, als u de zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Wie kan een stand blijven houden op het moment dat God aan onze zonde denkt, aan onze tekortkomingen, aan ons falen denkt? Of in 1 Samuel 6 vers 20, er staat, wie kan er dicht bij de Heer komen en in leven blijven? Want de Heer is een heilig God. En veel verhalen die in de Bijbel staan, die van het Oude Testament, daar zegt de Korinthebrief over, die zijn bedoeld om ons te leren en ons te waarschuwen. Dus dit verhaal van Achan, dat is bedoeld om ons te leren en ons te waarschuwen. En ook wij struikelen wel eens. Ook wij houden soms wat achter voor God. En uiteindelijk is mijn ene uitkomst. Heer, ik kan niet aan uw norm voldoen. Heer, die maatstaf, die lat die u neerlegt, is voor mij te hoog. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. Ik probeer het, maar het gaat niet. Het verlangen is er wel, maar ik heb het vermogen niet. Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, het goede wat ik wil doen, doe ik niet. En datgene wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Nou, Paulus, dat was volgens mij een Champions League Christen. Als hij al niet weet, zeg maar, wat hij met zichzelf aan moet, wat moet ik er dan mee? En dat is het moment waarop God zegt, en daar wil ik je hebben. Daar wil ik je hebben. Die plek waar jij niks meer in te brengen hebt. Die plek waar jij met lege handen komen moet, waar jij totaal niet kan terugvallen op je eigen prestaties, op je eigen inzet, op je eigen presteren. Dus daar wil ik je hebben. Want wat de kerk nodig heeft, is geen gedragsverandering, maar een hartsverandering. Ja? Want vroeger als kerk, we waren er altijd de eerste bij om een leven te leven zoals Jezus. Dan gingen we zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je moet zus, je moet zo. De kerk was altijd bij met het moraliserende vingertje. Maar we hebben geen gedragsverandering nodig, we hebben een hartsverandering nodig. En daar zegt God, en op het punt dat jij niet meer weet waar je het zoeken moet, dan kom ik met mijn redding. Juist als jij met die lege handen staat, kan ik erin komen. Jezus die sprak vaak met de fariseeën. En de fariseeën waren heel wettisch. Die zaten vast aan allerlei wetten en geboden en dingen die wel en niet mochten. En Jezus ging vaak de discussie met hen aan. Want zij bleven vasthouden aan hun eigen inzet. Maar er werd ook een vrouw bij hem gebracht die op hete daad was betrapt op overspel. En Jezus schenkt haar genade. Hij zegt, als niemand je veroordeelt, veroordeel ik je ook niet. Deze vrouw had niks in te brengen. Zij kwam met lege handen en zonder kleren. Zij kwam met lege handen bij Jezus en ze had niks in te brengen. En dat is precies de plek waar God je wil hebben. Als je dan kijkt naar de norm die God neerlegt, de lat die God neerlegt, kunnen we er nooit aan voldoen. Pas als je zegt, ik heb niks meer in te brengen, daar zegt God, daar ga ik ingrijpen in je leven. En hoe gaat God dat doen? Hij haalt dat hart van steen, haalt hij eruit en dan geef je een hart van vlees, zegt de Bijbel. Op het moment dat je tot Jezus komt, dan zegt de Bijbel, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ik maak je een nieuwe schepping. Het is een totale metamorfose. We denken soms wel eens dat God ons een beetje een upgrade heeft gegeven. Hè? Zoals je een computerprogramma een update moet hebben van nou, even de bugs eruit. Maar zo werkt het niet. God maakt jou een totaal nieuwe schepping. Je wordt compleet nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En wij denken vaak in beloningssystemen. Als je goed doet, krijg je goed. Als je fout doet, krijg je fout. Maar God heeft het beloningssysteem niet op die manier ingericht. Want God is niet gewijzigd. Zijn norm is nog steeds hetzelfde. De norm die bij Agan lag, is dezelfde norm die nog steeds op ons leven ligt. God is niet gewijzigd. Maar wat God wel gewijzigd heeft, dat is zijn beoordelingsstrategie. Agan kreeg geen genade. Want de wet kan geen genade bieden. De wet is vast. De wet is duidelijk. Daar zit geen ruimte in. Maar God heeft zijn beoordelingsstrategie gewijzigd. Hij heeft genade geboden. Gods beoordelingsstrategie hangt nu niet vast aan datgene wat wij doen, maar aan datgene wat Jezus gedaan heeft. Dus de vraag is niet, zijn wij goed genoeg? Zijn alle gebieden in ons leven waar ik het over had, voldoen wij aan Gods norm? Nee, de enige vraag is het offer van Jezus genoeg geweest om bij God te kunnen komen? Lees even mee in Romeinen 8. Daar staat, God bewijst ons zijn liefde. God bewijst ons zijn liefde doordat Christus ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder, het is geen hopen op of verlangen naar of een God die goed gemutst is. Nee, des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Agan faalde. Hij kon geen genade krijgen. Wij falen. En wij mogen een beroep doen op Gods genade. Weet je, dat is het evangelie. Dus veel mensen denken dat het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament één witte bladzijde is. Maar God zegt, ik ga een nieuw verbond aan met jullie. Ik ga een nieuwe relatie met je aan. Niet meer de relatie van de wet waar je moet presteren, maar de relatie van genade. En dan kom ik zo uit hoe we daar vorm aan kunnen geven in ons leven. Jezus werd voor jou één gemaakt met de zonde. Er staat in de oude vertaling, hij werd tot zonde gemaakt. Hij identificeerde zich met de zonde, zodat jij vrijheid kan krijgen. Genade kan krijgen. God verandert schuld in vergeving. God verandert oordeel in genade. Je was een zondaar en je bent een heilige geworden. Je was een slaaf en je bent een kind van God geworden. Dat is wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. En vrijdag komen we bij elkaar, dat moet gevierd worden. Jezus maakt alles nieuw. En God neemt ook de angst van veroordeling weg. Waar Agan de doodstraf kreeg, droeg Jezus onze doodstraf. En angst houdt altijd verband met veroordeling. Maar Jezus heeft onze doodstraf gedragen, waardoor we ook geen angst meer hoeven te hebben. De Bijbel noemt het wedergeboorte. En nu komt het mooie. Daar waar de wet op steen geschreven stond, daar zegt God onder het nieuwe verbond, ik zal mijn wet in je binnenste leggen en in je hart schrijven. Dat zijn eigenlijk twee handelingen. In je binnenste leggen en in je hart schrijven. En als God zijn wet in je binnenste legt, dan is het eigenlijk een gewoon weten in je hart wat goed en wat fout is. En God zegt ook, ik zal hem in je binnenste schrijven. En schrijven is een proces. Daar zit een tijdsfactor aan. En God is met jou begonnen. Hij is met jou aan het werk. En als er gebieden zijn in je leven die het nog niet lukt om aan hem te onderwerpen, dan zegt God, ik leg mijn wet in je binnenste en ik schrijf mijn wet in je binnenste. Ik ga met jou een proces aan en ik zal tot mijn doel komen met jou. Amen? Amen. Want de Heilige Geest zal je denken vernieuwen, je gevoelens veranderen en hij zal jouw wil afstemmen op die van God. Er was in New York in de jaren 70, was er een bendeleider, Nicky Cruz heette die. En Nicky Cruz kwam uit een satanisch gezin. Zijn vader was een satanisch priester. En zijn moeder was een heks. En Nicky had besloten op jonge leeftijd om de liefde te haten. Hij wilde niks met liefde te maken hebben. En toen hij 15 was, deed hij een zelfmoordpoging. Die mislukte. En toen dacht hij, als dat mislukt, dan ga ik wel de criminaliteit in. En hij werd een van de grootste bendeleiders van New York in die tijd. En New York stond echt bekend om de gangs, om de bendes die elkaar naar het leven stonden. Schering en inslag, dat er dood- en moordpartijen waren. En er kwam op een gegeven moment een evangelist langs. En die evangelist begon op het leven van Nicky Cruz in te spreken. En Nicky Cruz moest er niks van hebben. Hij zei, ik heb besloten de liefde te haten. Ik laat het niet toe. En hij begon op een gegeven moment zelfs die evangelist te bedreigen met de dood. En toen zei die evangelist, al snij je mij in 1000 stukjes, dan zullen al die stukjes nog zeggen, Jezus houdt van je. En 2 weken later gaf Nicky Cruz zijn leven aan Jezus. En hij heeft zelf ontzettend veel mensen uiteindelijk tot Jezus mogen leiden. Maar of je nou een bendeleider bent of een doorsnee burger, We hebben allemaal Gods genade nodig. We hebben allemaal niks in te brengen. We staan allemaal met lege handen. En het mooie is, in het Oude Testament, als je ging offeren, dan moest je altijd iets meenemen. Of een duif, of een lam, of je moest iets aanbieden. Maar onder het Nieuwe Testament, onder de genade, mag je met lege handen komen. Ik heb niks in te brengen. Maar weet je, het mooie is, daardoor krijgt God alle eer in je leven. Hij gaat het in jou doen. Je kan nooit meer terugvallen op, kijk mij eens even goed zijn. Ik ben zo'n vroom christen, kijk mij eens goed zijn voor de mensen. Nee, op het moment dat de Heilige Geest in je komt wonen, dan ga je leven vernieuwen. En dat doet de Heilige Geest door jou. De Heilige Geest gaat je leven vernieuwen. Die gaat je leren hoe je naar andere mensen mag kijken. Hoe je met je financiën om mag gaan. Oké, kom ik zo nog even op. We vliegen er weer doorheen. Toen in Amerika na de burgeroorlog, jaren geleden, de slavernij werd afgeschaft. Toen waren alle slaven waren vrij om te gaan en staan waar ze wilden. De wereld lag aan hun voeten. En waar iedereen dacht, ze zullen nu wel hun eigen huizen gaan bezitten, eigen banen gaan zoeken, gebeurde het tegenovergestelde. Heel veel slaven die keerden terug naar hun oude meester. Ze keerden terug naar degene die hun afranselde, die hun liet werken op de kantoenplantages. En dan werd er gezegd, waarom? Waarom doe je dat? Waarom ga je terug naar een oude meester? Ze zeiden, omdat we wisten wat we daar hadden. En het nieuwe leven is zo angstig. Het is zo onbekend. En vaak is het ook met ons als christenen. Wij zeggen eigenlijk, geef ons duidelijkheid. Willen leven, worden als Jezus? Zeg maar wat ik doen moet. Waar moet ik me aan houden? Moet ik dit doen, dat doen, zus doen, zo doen, prima. Maar de genade is niet zo. De genade is leven in vrijheid. En dat is soms een beetje spannend. Maar keer niet terug naar die oude meester van de wet. Oké. We hebben dus gezien eigenlijk dat we tegen onze eigen beperkingen, tegen onze eigen tekortkomingen oplopen. Dat de Heilige Geest in ons wil werken om ons te vernieuwen. Maar hoe kunnen wij nou in het leven van alle dag toch op Jezus gaan lijken? Meer en meer op Jezus gaan lijken, zoals het kinderliedje zegt. Hoe leef ik een leven dat God behaagt? Een leven waar God tevreden over is. En als je op Jezus wil gaan lijken, als je wil groeien, dan is er maar één optie mogelijk. Je moet verbonden blijven met Hem. Blijf verbonden met Jezus. Grow to be like Jesus is niet harder werken, is niet je meer aan regeltjes houden. Groeien en op Jezus lijken betekent dat je met Hem verbonden blijft. De Bijbel zegt dat Jezus de ware wijnstok is en wij zijn de ranken. En de ranken kunnen alleen dan groeien op het moment dat ze verbonden zijn met de wijnstok. En als wij willen gaan lijken op Jezus, hebben we maar één taak. Blijf verbonden met Jezus. Want op het moment dat je verbonden blijft met Jezus, ga je ook de vrucht dragen die erbij hoort. Er is dan nooit een appelboom die peren heeft voortgebracht. En als jij met Jezus verbonden bent, als jij met hem geconnect bent, elke dag weer, dan zul je die vrucht gaan dragen die nodig is. Niet langer de norm van de wet, maar de Heilige Geest die het in jou en door jou heen doet. En Feiko zei altijd, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is verbonden blijven met Jezus. Is het zo simpel? Ergens is het zo simpel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Blijf verbonden met Jezus en je zal van binnenuit vernieuwd worden. Je zal van binnenuit op Hem gaan lijken. Niet meer krampachtig aan allerlei gebieden onder de loep nemen en te constateren dat je tekort komt. Op het moment dat je met Jezus verbonden blijft, zal Hij ook met jou in die gebieden gaan. En dan komt Hij tot een doorbraak. Ik heb al wat voorbereidingen hierop zitten en toen kwam ik achter dat het woord vrucht dragen is een werkwoord. Het is aan elkaar geschreven, het is een werkwoord. Maar vrucht dragen, ik heb besloten om een andere vorm aan te geven. Het is niet langer een werkwoord, maar het is een rustwoord. Want op het moment dat je met Jezus verbonden bent, hoef je niet te werken om vrucht te dragen. Maar je mag leven vanuit de rust die Hij geeft. Vanuit de rust die Hij bracht toen Hij stierf van het kruis. Dat is jouw rust. En vandaar hoef je niet te werken, maar is het een rustwoord geworden. En ik heb tussen twee diensten heb ik even een fikse draai om mijn oren gekregen van de vrouwen. Maar ik ga hem toch alsnog een keer erin gooien. Veel vrouwen die houden van een bos bloemen. Niet iedereen. Hè, Angelique? Maar veel vrouwen houden van bossen bloemen. Alleen een bos bloemen is het symbool van het leven zonder Jezus. Oh, wat denk je, wat zeg je nou dan? Want bosbloemen, die zien er mooi uit. Die steken op tafel en je allemaal kleuren en ze staan prachtig overeind. Maar binnen 2 weken is die bosbloemen vervallen tot een hoopje ellende. Dan hangt het uit de vaas, kun je er niks meer mee. En dat is vaak het leven van mensen die niet verbonden zijn met Jezus. Het ziet er aan de buitenkant soms mooi uit. En ze stralen, maar op het moment dat je niet verbonden bent met Jezus, dan ben je gedoemd te sterven. En daarom is het eigenlijk goed dat je zorgt dat je een plant bent. Want een plant, die draagt niet altijd vrucht. Daar gaan seizoenen overheen. En misschien denk jij wel van, hey, ik had een bosbloemen willen zijn. Ik zou willen stralen vandaag de dag. Maar misschien zit je in een seizoen dat je geen vrucht hoeft te dragen. Het enige wat je moet doen is verbonden blijven met Jezus. En dan ga je vrucht dragen. Er staat een prachtige tekst in Romeinen 7. Daar gaan we zo afronden ook hoor, jongens. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een ander toe. Hem die uit de dood is opgewekt. Zo kunnen wij vrucht dragen voor God. We behoren ons niet meer onszelf toe. We vallen niet langer onder de wet. Maar wij zijn een ander toegedaan. We behoren een ander toe. En zo kun je vrucht dragen voor God. Dus als je terug gaat naar het begin. We willen worden als Jezus. We willen groeien. We willen op hem gaan lijken. Het is niet harder werken. Maar alleen maar verbonden blijven met degene die zijn leven gegeven heeft. Op het moment dat jij verbonden blijft met Jezus, de levensader, zul je vrucht gaan voortbrengen die erbij past. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan gaan we de dienst afronden. Als het gaat om onze zonde, dan denken mensen vaak dat God een gedoogbeleid hanteert. Gedogen betekent eigenlijk dat er iets niet gewenst is, maar dat het toch oogluikend toegelaten wordt. In Nederland hebben we het softdrugsbeleid, dat wordt gedoogd. Het mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. En veel mensen denken in hun leven met God dat hun zondige leven door God gedoogd wordt. Dat God er eigenlijk niks aan doet. Maar God heeft jouw zonde vergeven. Je bent een compleet nieuwe schepping. Ik heb hier staan, God heeft geen gedoogbeleid. Hij is stapelgek op je. Hij heeft geen stiefkinderen, hij heeft alleen maar echte kinderen. Mensen voelen zich soms tekortschieten. Ze vinden ze niet goed genoeg, zijn teleurgesteld in zichzelf. Jezus wil je redden daaruit. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. En als jij zegt, ik ben altijd al gebukt gegaan onder de last van het moeten presteren. En ik wil leven in de vrijheid, in het zachte juk dat Jezus oplegt. Is nu het moment om je leven aan Jezus te geven. En dan ga je als een nieuwe schepping naar huis. Dan is het oude voorbij. Dan is het nieuwe in jouw leven gekomen. En zal het nooit meer hetzelfde zijn. Als je dat wil, dan mag je bij 3 je hand opsteken. 1, 2, 3. Halleluja. En in de naam van Jezus mag ik tegen je zeggen, je zonden zijn je vergeven. Jezus legt altijd de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Dus ik mag dat gewoon uitspreken namens hem. Maar als jij Jezus aanneemt als je Heer, dan zijn je zonden vergeven. En hoef je nooit meer te laten aanklagen door welke stem ook die in je hoofd klinkt. En voor de rest van de gemeente, als je misschien gebukt gaat onder de last van het moeten presteren, ga dan niet naar huis voordat er voor je gebeden is. Straks na de dienst zijn de connectleiders, het leidersteam is er ook, die kunnen voor je bidden om je bij de troon van God te brengen, zodat je in alle vrede en rust mag groeien en op Jezus mag gaan lijken. Amen. I've got joy.